Het jaarthema van de gemeente is gebed in de gemeente. Ook voor de gasten onder ons, daar zijn we een heel jaar mee bezig. En de jaartekst is uit Lucas 19, vers 46 en zegt: mijn huis zal een huis van gebed zijn. En ik denk dat we allemaal wel weten dat gebed belangrijk is. Maar de dagelijkse praktijk die kan eigenlijk zo anders zijn. En daarom is het gewoon goed om zo heel bewust een jaar lang bezig te zijn met gebed. Om dat onderwerp weer op te frissen. En daar zo een heel jaar mee bezig zijn. En ik zelf ervaar dat echt als een zegen om er zo een jaar lang weer op gefocust te zijn. En ik wil graag met jullie de komende tijd stilstaan bij een serie over het gebed. Het gebed van... puntje, puntje, puntje. En kan misschien... Oh, staat erop toch? Oké. Ik zie het nu. En die eerste drie preken waar ik het heel graag met jullie over zou willen hebben is als eerste het gebed van de zondaar. En dat gaat echt over Jezus vinden. Het tweede is het gebed van een dienaar. En dat gaat over Jezus volgen. En het derde is het gebed van een verloste. En dat gaat over Jezus verkondigen. En je ziet hier dat VVV-principe in terug. En ook voor de gasten onder ons. Dat is de missie ook van onze gemeente. Jezus vinden, Jezus volgen en Jezus verkondigen. En vandaag wil ik met jullie heel graag... nadenken en stilstaan bij dat eerste thema, het gebed van een zondaar. En het belangrijkste gebed dat je als mens kunt bidden voor jezelf is het gebed van bekering. Een gebed waarin je belijdt dat je een zondaar bent en dat je berouw daarover hebt en dat je echt God om vergeving vraagt. En dat is ook zo belangrijk dat ik er ook heel graag als eerste mee wil beginnen. Omdat het zo belangrijk is. En dit gebed is super belangrijk als je nog niet bekeerd bent. Maar ook na de bekering, als er zonde in je leven is gekomen, dan is het dat gebed ook van groot belang, dat gebed van bekering. En voor de gelovigen wil ik het daar de volgende keer over hebben. En nu wil ik vanmorgen echt met jullie nadenken over het gebed van een zondaar, van iemand die Christus nog niet kent. En laten we daarvan ook een stukje lezen in het Lucas-evangelie, Lucas 18. Ik zal het zo voorlezen uit de Bijbel en alle andere teksten heb ik straks op de beamer staan. Maar deze wil ik heel graag met jullie ook vanuit de Bijbel lezen, om ook toch vertrouwd te blijven met de Bijbel. Lucas 18 en dan vanaf vers 9 tot en met vers 14. En er staat, en hij sprak, Jezus zei, hij sprak met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. En de farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals die andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde zelfs ook zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij de zondaar genadig. En ik zeg u, deze man ging rechtvaardig terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die anderen. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover. Voordat we zo samen gaan overdenken, is het echt fijn om nog even zo te bidden en God een zegen te vragen. Vader, we willen zo danken voor het kostbare woord wat ons hebt toevertrouwd. En we willen u ook heel erg danken voor die bijzondere lessen die uw zoon Jezus heeft doorgegeven. En ik dank u voor het voorrecht dat we vanmorgen zo in vrijheid en in vrede daarover na kunnen denken. En dat ook zo toepast op ons leven. En ik bid u, Heere God, dat u ons zo zegent en spreken en luisteren. We weten dat we zo afhankelijk zijn van u. En daarom bidden we ook, Heere God, dat of u het wilt doen vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil heel graag eigenlijk eerst even met u naar een video kijken. En dat speelt zich af in Eindhoven. En niet zo ver hier vandaan. En het gaat over een onderzoek en ook een stukje voorlichting over een virus. En het is een heel gemeen virus, dat is het SIN-virus. Dus er komt op een gegeven moment ook in voor, dat is Spiritual Infecting Neutralizers, zo heet het. Maar het is ook van het Engelse woord SIN, het SIN-virus, het zondevirus. Laten we er even naar gaan kijken.
Nou, het gaat over een SIN-virus. Dat is dus een virus wat vrij algemeen verspreid is, maar behoorlijk onbekend.
Ja.
En wij doen dus twee dingen eigenlijk. Dus een onderzoek en een stukje voorlichting. Dus we willen bekijken in hoeverre, of een inschatting maken van in hoeverre iemand besmet is met het virus. En tegelijk dus ook een stukje voorlichting doen, zodat mensen dus weten waar het om gaat. En daar hebben we dan ook een folder voor. Kijk, kan ik je wel eventjes geven, alsjeblieft. U begrijpt er helemaal niets van? Nee.
Ik wil weten wat SIN betekent.
Ja.
SIN,
Spiritual Infecting Neutralizer. Maar het is dus een soort van infecterende ziekte. En het is algemeen verspreid, wel. En omdat het zo algemeen verspreid is, wordt er heel weinig aandacht aan gegeven. Men denkt van, laat maar. Nou, kijk, het is namelijk...
Het lijkt me net iets van bananensplit.
Nou, er is een... Het is een vrij oud virus... het is inderdaad vrij onbekend. En de meeste mensen weten het niet. Maar het is wel zo dat het een erg gevaarlijk en besmettelijk virus is. En mensen kunnen er ook aan overlijden.
Er staat geen enkel symptoom.
Jawel, er staan wel symptomen beschreven. Kijk, het probleem namelijk van het virus is namelijk dat het ook vooral op de geest van de mensen inwerkt. Nou, op de geest met name. En dat mensen dus tot een verkeerd gedrag komen. Diefstal, liegen, bedriegen. En bij hele ernstige besmettingen kan er zelfs van moord sprake zijn en dat soort dingen. Mm-hmm. En de meeste mensen hebben dus helemaal niet door dat als het om zulke dingen gaat, dat het in feite gaat om een besmetting met het SIN-virus.
Ja, ja. Mm-hmm.
En het kan dus ook op hele kleine schaal zijn. En dat is bij de meeste mensen, bij ons is dat zo. Jaloezie, hebzucht, egoïsme en zo. Mm-hmm. Dat soort dingen zijn er ook een gevolg van.
Ja, ja.
Dus,
en wat u hier doet is gewoon het virus onder de mensen brengen, zeg maar. Ik bedoel bekendheid eraan geven.
Nou, wij proberen juist niet het virus onder de mensen te brengen.
Nee, maar bekendheid
eraan geven. Ja, dus bezig
ook
met name.
Wat is uw opleiding? Bent u arts?
Nee, ik ben arts. Ik heb hier een volg geschreven. Professor Dr. P.M. Schelen ben ik. En u heeft er wel eens van gehoord,
toch niet? Wel een grappig virus.
Wel een grappig... Nee, dat zou ik niet... Dat zou
in ieder
niet
geval zoals jullie het hier omschrijven.
Nou, het is, wij vinden zelf toch wel dat het een vrij ernstig virus is. Maar jullie, mag ik wat vragen stellen?
Ja.
Jouw leeftijd is?
29.
Nou, hou je de slechte gewoontes op na?
Tuurlijk.
Ja,
dat heeft toch iedereen?
Ja. Nou ja, er zijn mensen die zeggen van niet hoor, dus...
Nee?
Maar noem eens op.
Wat zijn slechte laat naar bed gaan?
Laat naar bed gaan.
En chips eten. Dat is ook een slechte gewoonte.
Uh-huh. Oké. En, maar ook, dat zijn natuurlijk ook slechte gewoontes, maar ook slechte gewoontes in de manier waarop je je gedraagt. Als je begrijpt wat ik bedoel? Zo min mogelijk. Maar je hebt dat wel, in hoe je met mensen omgaat of...
Nee.
Niet? Nee. Dat, nee. Jij bent dus een soort van perfecte mens.
Ja.
Vind jij dat ook? Of?
Ik vind...
Ja, dat vind jij. Oh, ja, dat is, nou, dat is wel toch wel een indicatie hoor, want daar kan ik zo nog wel even op terugkomen. Maar,
niet besmet met het virus.
Nou, nee, weet je wat namelijk, kijk, een gevolg van het virus is dat er kan ook blindheid veroorzaken, dat virus. Mm-hmm. En dat is dus dat mensen blind worden voor hun eigen gebreken en zo. Mm-hmm. Dus ik denk dat dit toch wel een duidelijke... Ja, ik denk dat het toch wel een duidelijke indicatie is dat je besmet bent. Ja, zeker wel. Voelt u zich wel eens depressief?
Nou, ik kan niet zeggen, nee.
U mag tussen 0 en 5 zeggen. 0 is nooit en 5, dat is vrijwel altijd.
Laat ik 1 zeggen.
1, zegt u. Oké, prima. En egoïstisch, heb je dat wel eens dat je je zo voelt? Bent? Dat is natuurlijk wel moeilijk om dat te
doen. Dat is heel moeilijk. Maar misschien heel soms.
Heel soms, oké. Voelt u zich wel eens egoïstisch?
Ja.
1, 2, 3, 4, 5?
2,5. Dat zeg ik tussen 2 en 3. Ja, nee, 2.
2. En hebzuchtig? Heb je
nee.
Nooit. Voel je wel eens schuldig?
1. 4.
Voel je wel eens slecht?
3.
Heeft u dat ook wel eens?
Wel eens.
Dat heeft u wel eens. 1 of 2 of 3 of 4?
Zeg maar 2.
Zeg maar 2, oké. Heb je wel eens gelogen?
5.
5, oké. Ook wel eens gestolen?
Ja.
En heeft u andere mensen wel eens onrecht aangedaan?
1.
Oké. Mijn vraag is... Nou, ik moet... kijk, het is, ik moet erbij zeggen... Het SIN-virus als zodanig is nog nooit door een wetenschapper geïsoleerd. Dat hebben we nog nooit echt heel concreet onder een microscoop kunnen vinden. Maar aan de symptomen die er zijn... kunnen we toch concluderen dat er zoiets is. En deze vragenlijst, dat is gewoon een bepaalde indicatie. Ik kan natuurlijk nooit in 5 minuten precies zeggen... van wat er bij u aan de hand is. Maar ik moet toch wel een bepaalde mate van besmetting... Bij u ook concluderen.
Een behoorlijke besmettingsgraad.
Nou, nee, het valt mee. Maar het is een beetje in tegenspraak met wat je net zei. Want nu, kijk, dit zijn toch wel een aantal indicaties van een besmetting met het virus. En je hebt net eigenlijk gezegd van dat je toch wel perfect was. Maar hier geef je toch wel een beetje te kennen dat je het zelf toch wel door hebt. Dus dat valt eigenlijk weer mee.
Dus jij vond dat ik er slecht aan toe was?
Nou, slecht aan toe. Ik denk... aan de hand van de vragen, dat ik in ieder geval wel mag concluderen dat jij ook besmet bent met het virus.
Ja, maar mensen veranderen.
Zeker, precies. En dat is een van de redenen waarom we dus ook met dit stuk voorlichting bezig zijn.
Ja, okay. Ik vind het geweldig spannend. Ik ben echt heel erg onder de indruk.
Ja.
Ja. Nou, ik vind het een fantastisch virus. Ik hoop er nog veel over te horen.
Nou goed, het staat in de volle vrij uitgebreid.
Met name omdat ik er aan leid, kennelijk. Dus nou, ik wat ook, is mijn levensverwachting nou nog?
Ik heb het zelf ook gehad, weet je dat?
Oh, je kan er voor behandeld worden?
Ja, zeker. Zeker, ja? Dat is zo. En omdat wij dus eigenlijk hebben moeten concluderen dat de meeste mensen er dus aan lijden. Hm. En jouw levensverwachting, dat is heel moeilijk te zeggen. Er zijn mensen die 80 worden ermee en er zijn mensen die 120 worden.
Ja, dat is een bekend verhaal. Ja.
Maar het is zo, we hebben dus onderzoek verricht daarnaar. En het zou, naar alle waarschijnlijkheid is het zo dat de meeste ouderdomsverschijnselen... veroorzaakt worden door dit virus. Waar mensen dus aan overlijden. En dat zou dus betekenen dat als dit virus werkelijk helemaal uitgebannen zou zijn, dat je veel langer zou leven. En dat je dus... nou goed, wat het precies is, dat kunnen we niet zeggen, maar dat zal echt zou een veelvoud kunnen zijn van de leeftijd die we nu bereiken.
Ah ja, dus echt een vermenigvuldiging met...
Ja, absoluut. Ja. Goh, je kunt je laten behandelen.
Ja, echt waar? Ja, wat absoluut. Moet er dan gebeuren?
De oplossing is eigenlijk dat u dus iemand vindt die dus zelf niet besmet is met het virus. En in feite wat er dan nodig is een bloedtransfusie. En eigenlijk in de meeste gevallen ook wel een harttransplantatie. En dat is vrij ingrijpend voor de meeste mensen. Daarom zien ook heel veel mensen ervan af. Zo van, ach, weet je wel, ik word toch wel 80 en zo en het is allemaal niet nodig. Maar het is... Het zou beter zijn als het wel gebeurde. Mm-hmm.
Dus een codiciel idee.
Ja, inderdaad, een donor. Je moet dus een donor vinden. Ja. En als je die donor vindt, dan kun je door hem laten helpen.
Ja, dat zie ik dan niet zo direct, maar...
Nee, precies, dat is bij de meeste mensen
zo. Goed over nadenken. Want dan zou je iemand moeten hebben die volmaakt is. Ja. Die zijn niet bestaan.
Nou... Wij moeten inderdaad toegeven dat wij weinig mensen tegenkomen. Of eigenlijk inderdaad nooit waarvan je nou zegt van dat zou een geschikte donor zijn. Maar het schijnt dat er dus in de eerste eeuw van onze jaartelling dat iemand geweest is die daar wel aan voldeed. Dus
toen was ze wel bekend geweest.
Dat vind ik al een beetje een rare kreet.
Ja.
Het is absoluut de zaak dat de donor zelf niet besmet is.
Ja, dat klopt, ja. Ja, want
niet in de geringste mate zelf. Daarbij komt dat de donor uiteraard zelf zal overlijden. Nou, dat is helemaal geschikt natuurlijk.
Nou, nee, serieus. Nee, wij spreken hier in volle ernst. Nee, het is, de besmetting van het virus is echt zo erg dat er dus een hart...
Ja, maar jullie maken er volgens mij een potje van.
Waarom denkt u dat?
Nou, omdat de donor zelf zal overlijden. Nou, die donor die is hartstikke gek om zijn bloed te geven.
Ja, nee, dat klopt. Maar weet u, kijk, het is namelijk zo... Nee, kijk, maar het is dus echt zo dat als je besmet bent, dat er dus een harttransplantatie nodig is. En dat er een bloedtransfusie nodig is om dus die besmetting kwijt te raken. En je hebt bloed nodig van iemand die dus zelf niet besmet is. Maar nu is het dus zo dat... Wat hier ook uitgelegd staat, dat dus het bloed van één man vele mensen kan helpen. Snapt u?
Ja, dus die ene man die gaat dood.
Ja, dat klopt.
Die man is niet goed snik om zichzelf te
geven.
Te geven, zou ik maar zeggen.
Ik kom daar straks op terug op deze video. Eerst even wat anders uitleggen. Het gebed van de zondaar, hè? Wat is dat nu? De Bijbel zegt ons dat alle mensen zondaars zijn. Niemand uitgezonderd. En ik moet zeggen, dat wordt ook iedere dag bevestigd als ik de krant lees of als ik naar de tv kijk. En dat betekent dus dat als iedereen gezondigd heeft en dat dan alle gebeden die er zijn en die ook die ooit opgezonden zijn, zijn gebeden van een zondaar. Maar bij één is uitgezonderd. En dat was de Heer Jezus Christus zelf, want hij is degene die zonder zonde is. Dus eigenlijk zijn alle gebeden van een zondaar. Maar met het gebed van een zondaar, dan bedoelen we natuurlijk een oprecht gebed van een zondaar. En laten we daar eens ook naar gaan kijken in het volgende plaatje, om dat ook duidelijk te maken. Hier op deze as staat het gebed van een zondaar en dat kan oprecht en waar zijn... Of dat kan niet oprecht en waar zijn. En op deze as staat of iemand opnieuw geboren of dat hij bekeerd is of niet. En laten we dat schema eens gaan invullen. De eerste is, als het gebed niet oprecht is en waar is en dat de persoon niet bekeerd is... En dat is een voorbeeld dat we eigenlijk net ook gelezen hebben. Hè? Dat gaat over de fariseer. Het volgende, de tweede. Dat gaat erom als het gebed wel oprecht en waar is. En de persoon is niet bekeerd. En ook dat kwam net voor in het voorgelezen gedeelte. En dat gaat over de tollenaar. Dan is er nog een derde. En dat gaat over het gebed is niet oprecht en waar, maar de persoon is wel bekeerd, wel opnieuw geboren. En een voorbeeld daarvan is uit de Bijbel Simon de tovenaar. En tenslotte de vierde groep, dat gaat over als het gebed oprecht en waar is en de persoon ook bekeerd is, opnieuw geboren is. En een mooi voorbeeld daarvan is ook David. En vandaag wil ik met jullie heel graag die eerste twee gaan bekijken. Laten we eens naar die eerste groep kijken. En dat gaat over het gebed van iemand die niet oprecht is en ook niet waar is. En de persoon is niet bekeerd. En een krachtig voorbeeld daarvan is in het gedeelte wat we net ook gelezen hebben, waar Jezus ook die gelijkenis vertelt tussen de fariseer en de tollenaar. En laten we nog één keer dat lezen wat ook op de beamer staat. En er staat dat Jezus zegt, twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. En de een die was een fariseer en de ander een tollenaar. En de fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf en zei, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. Is dat twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. Er gingen natuurlijk veel meer mensen naar de tempel om te bidden. Maar Jezus die licht er juist deze twee uit. Omdat hij iets heel erg duidelijk wil maken. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. Twee mensen gingen op zondag naar de christengemeente om God te aanbidden. Twee mensen. Het is heel zwart-wit. Het is niet zo dat er een heleboel tinten grijs zijn. Allerlei mogelijkheden er zijn. Je kunt ook niet een beetje zwanger zijn. Hè? Je bent zwanger of je bent het niet. Je bent bekeerd of je bent het niet. Je bidt een oprecht gebed of niet. Twee mensen die gingen naar de tempel om te bidden. En Jezus wilde dit hier heel scherp en duidelijk maken. En de een die was een fariseer en de ander een tollenaar. En als Jezus dat zo zegt en je weet nog niet hoe het verder gaat, dan denk ik, dan maak je al een plaatje in je hoofd. Hè? Dat de fariseer naar de tempel gaat om te bidden, dan denk je, ja. Dat is ook iets wat je verwacht, zo'n godsdienstige man. Natuurlijk gaat hij regelmatig naar de tempel om te bidden. Maar dat die tollenaar naar de tempel gaat, dat is wel raar. Wat moet die tollenaar naar? Die dief. Hè? Die is gewoon crimineel. Hij ligt de mensen op. Hij besteelt ze. En dan nu een beetje schijnheilig naar de tempel gaan om te bidden. Ja, dat kunnen zo wat van die gedachten zijn die je kunt hebben. Maar laten we eens even verder kijken en luisteren naar wat Jezus zegt. En dan staat er, en de fariseeën stond daar en bad bij zichzelf. Ja, dit regeltje, dat zegt ook al zoveel. De fariseeër stond daar. Zijn houding was van iemand die zich niet bewust was dat hij een zonder was. Hij staat daar voor God, fier rechtop. En hij vindt zichzelf beter dan de andere mensen. In zijn eigen ogen was hij rechtvaardig. En dat blijkt ook wel uit zijn gebed. En dan zegt Jezus, en hij bad bij zichzelf. Ja, hij bad het niet hardop. Hij bad bij zichzelf, zei Jezus. En wat Jezus hier doet, hij maakt openbaar wat er in het hart is van de fariseeën, die ook een prototype was voor die andere fariseeërs. En dan komt het. Hè? En dan zegt hij, o God, ik dank u wel dat ik niet zo ben als die andere mensen. Hij gaat zich hier vergelijken met andere mensen en hij vindt zichzelf veel beter dan de rovers, dan de overspelers. En ook als de tollenaar die hij ook heeft zien binnenkomen. Die dief, hè, die crimineel, die zelfs zijn broeders besteelt. En ik vast 2 maal per week en ik geef 10e van alles wat ik bezit. En wat die fariseer hier doet, hè, dat is op zich heel dichtbij ook voor ons. Dat is onze natuur. Wat hij doet, hij vergelijkt zich met anderen. En hij beroept zich op de goede dingen die hij doet. En op zich is het hartstikke mooi dat hij 2 maal per week vast. En dat hij 10e weggeeft van alles wat hij bezit. En dat hij gewoon niet alles voor zichzelf houdt, maar dat hij ook denkt aan anderen. En gelukkig maar dat hij geen overspel pleegt. Of dat hij rooft en steelt. Wat is hier eigenlijk mis mee? Het zijn toch goede dingen wat hij hier zegt. Als ik op de pijlercursus of op de cursus op zoek naar God. een vraag stellen is op zich best wel een heftige vraag die ik stel. En daar vragen we wel eens van, stel je nou eens voor dat je vannacht zou sterven. Waar ga je dan naartoe? En vaak is het dan even stil, omdat het best wel een heftige vraag is. Maar dan, na enige aarzeling, dan komt toch naar voren van, ja, dat mensen toch denken dat ze naar de hemel gaan. En als ik dan vraag, stel je eens voor dat God zou vragen, waarom zou ik jou in mijn hemel binnenlaten? En dan krijg ik heel vaak hetzelfde antwoord als wat deze fariseer hier nu zegt. We vergelijken ons met anderen. En we hopen dan dat die vergelijking dan een beetje positief uitvalt. En we beroepen ons ook heel vaak op de goede dingen die we gedaan hebben. We geven iedereen het zijne en ik het mijne. En ik heb goed geprobeerd te leven. En ja, je hoopt dan toch dat je het er beter afgebracht hebt als de anderen. En in feite is dat eigenlijk precies hetzelfde antwoord als wat de fariseeën hier geeft. Dat is onze natuur. Wat is nou het probleem als je daar naar kijkt? Hè? Eigenlijk zijn er twee problemen. Ten eerste dat zinvirus, hè, wat we net gezien hebben in die video, hè, dat heeft je helemaal aangetast. Maar je hebt het niet door. Want je vergelijkt je met anderen die ook aangetast zijn met hetzelfde virus. En sommigen zijn misschien in een verdere stadium van besmetting. Maar iedereen heeft last van hetzelfde virus. Het zinvirus. En dat vergelijken met anderen, wat die fariseeën doet, dat zit ook gewoon diep in onszelf. We hebben als het ware een schaal van slecht naar goed. Ik zal hem eerst bijpakken. We spreken dat heel vaak niet uit. Maar we hebben heel vaak een schaal in ons hoofd zitten van slecht naar goed. Hè? En dan denken we, ik zal hem eerst tekenen, hier aan deze kant van de schaal. Nou, laten we eens pakken Hitler, hè? Want veel slechter iemand bedenken, denkt, wel, het zal niet lukken hier vandaag. Dus we zetten hier Hitler neer. En aan die andere kant van de schaal, daar is, nou, laten we eens een goede kiezen, Moeder Teresa. Ja? En neem nou bijvoorbeeld Saddam Hussein. Nou, misschien niet zo erg als Hitler, maar een erg goeie was het ook niet. En heeft ook van alles uitgesproken, heel veel van zijn eigen mensen vermoord. En ik denk niet dat hij helemaal is, maar hij zal toch wel heel dicht hier zitten. Laten we die hier tekenen, Saddam Hussein. Ja? Luther. Nou, die zit denk ik aan de andere kant. Die heeft heel veel betekend ook voor de reformatie. Het zijn enorm veel goede dingen, maar hij had ook wel een paar rare dingen. Bijvoorbeeld hoe hij over de Joden dacht en dergelijke. Dus ja, hij zit wel in de buurt van Moeder Teresa, maar nou, toch een stukje er vandaan. We zitten hier Luther neer. Poetin. Nou, lees de krant maar. De Krim, mensen die verdwijnen daar in zijn land. Nou, het is niet zo erg als Saddam Hussein, maar hij zit er toch ook niet zo heel ver vanaf. Hè? Dus laten we Poetin eens hier neerzetten. Nou, iemand even wat dichter bij Miel. Waar zullen we Miel neerzetten? Het is geen Moeder Teresa, hè? Maar ik denk wel dat hij aan de goede kant zit, hè? Dus... Nou, Miel zetten we toch hier neer, hè? Maar als je daar nu eens naar gaat kijken, waar zou je zelf staan op deze schaal? En met zo'n schaal, dan proberen we toch aan de goede kant te zitten. En met een beetje een goede redenering, hè, dan moet het lukken om meer aan de kant van moeder Teresa te komen als aan de kant van Hitler. En ik denk, hier iedereen in de zaal, als je ergens zou moeten plaatsen, dan, ik denk toch dat we ons allemaal dichter bij moeder Teresa plaatsen dan bij Hitler, of niet? Dit is het ene probleem. Dat we ons vergelijken met andere mensen die ook besmet zijn met hetzelfde zinvirus. Het tweede probleem is dat we door de besmetting met het zinvirus niet erkennen dat we zondaars zijn. En stel je eens voor, en even een heel heftig vergelijken, stel je eens voor dat je kanker hebt. En je weet het nog niet. Er is nog niks aan de hand, je voelt je prima. Het lijkt echt dat er helemaal niks aan de hand is. En als er in dat stadium iemand tegen je zou zeggen dat je kanker hebt, nou, ik denk dat je toch wel upset zou zijn, of niet? Ja, van, dat is toch een enorme bangmakerij? Ja, en zoiets kun je echt niet op prijs stellen als dat tegen je gezegd zou worden. Een beetje angst aanjagen. En je bent er helemaal niet van gediend als zoiets tegen jou gezegd zou worden, als je gewoon helemaal nergens van af weet. Maar als iemand nou tegen jou zou zeggen dat je in Gods ogen een zonder bent en dat je verloren gaat, hè, en je leeft netjes, en je geeft iedereen het zijne, vind je dat dan ook geen ongepaste opmerking? Toch? Maar als die kanker nou verder gaat, en het verder uitzaait, en op een gegeven moment krijg je er wel last van, en het gaat niet weg, en uiteindelijk besluit je om naar de huisarts te gaan, en die vertrouwt het ook niet, en stuurt je door naar de specialist. En dan komen allerlei onderzoeken. En dan komt uiteindelijk de specialist met de diagnose. En die zegt ook echt dat je kanker hebt en dat er niks meer is aan te doen. En als dat zo gebeurt, dan slaat het enerzijds in als een bom. Maar anderzijds dringt het ook niet echt tot je door. Wat betekent dit? Dat ik dus spoedig dood ga? Ja, dat betekent het. En als er toch eens een medicijn voor geweest zou zijn, zou je dan niet alles eraan gedaan hebben om dit medicijn te krijgen? Maar helaas, het is ongeneeslijk. Was het maar een medicijn geweest? En stel nou, hè, dat dit zinvirus zijn sporen begint na te laten in je leven. Je krijgt te maken met allerlei relatieproblemen in je leven. En met de effecten van leugen in je leven. Of met de moeite in je leven door zonde. En je krijgt te horen dat het komt door de zonde die in je leven is. En dat er een medicijn is tegen dat zinvirus. Wat doe je dan? Herken je dan dat je besmet bent met het virus? Want daar begint het mee. Als je niet erkent dat je ziek bent, heb je ook geen medicijn nodig. En de vraag om de medicijn zal er ook niet zijn. Laten we eens kijken wat die tollenaar doet. Hè? Dat is dat tweede vak. Van oprecht en niet bekeerd. En er staat er, en de tollenaar die bleef op een afstand staan en wilde zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, o God, wees mij de zondaar genadig. En hier zie je ook een compleet andere houding dan de farizeer. Die farizeer die stond daar vier rechtop. En die tollenaar die blijft zelfs op afstand staan. En hij voelde als het ware dat de zonde afstand bracht tussen hem en tussen God. En hij wilde zelfs ook zijn ogen niet opheffen zoals er staat. En staat er, maar hij sloeg zich op de borst en zei, o God, wees mij zondaar genadig. En wat een ander gebed is dat. Als dat zo oprecht gebeden wordt. De tollenaar die erkent dat hij een zondaar is. Sterker nog, hij zegt, wees mij de zondaar genadigd. Hij zegt niet, wees mij een zondaar genadigd. Een van de velen. Nee, hij zegt het heel scherp en heel precies naar God toe. Hij zegt, wees mij de zondaar genadigd. En hier zie je ook dat die tollenaar zich niet vergelijkt met anderen. Hij zal vast wel een paar andere collega-tollenaren gehad hebben die nog slechter waren dan hij. In ieder geval op bepaalde aspecten. En als hij dat gezegd zou hebben, van wees mij een zondaar genadig. Dan sluipt het vergelijken alweer naar binnen. Een zondaar, één van de velen. En hier zie je echt die eerlijkheid naar God toe. Hij richt zich op God. En in de relatie met God ziet die tollenaar dat hij de zondaar is. En als ik dat hier zou tekenen, als ik hier God zou tekenen, dan is hier die tollenaar. En die ziet die afstand hier is tussen hem en God. En hij zegt, ik ben de zondaar naar God toe. Hij zegt niet, ik ben een zondaar. Ja, dan zit je hier, als je dat zegt. Als je een zondaar bent. Nee, hij zegt, ik ben de zondaar. En hij ziet zich echt in dat licht. Wat een prachtig en eerlijk en oprecht gebed. Dat hij daar zo bidt, o God, wees mij de zondaar genadig. Het is geen lang gebed. Het is echt tel me na. Het is echt veel korter dan het gebed van die fariseer. Het zijn maar 7 woorden. 7, als je dit ziet. Maar het is wel een heel krachtig gebed. En alles zegt hij. Het is geen omhaal van woorden. Ik bak wel eens, thuis wel eens keken. Even. Ik ben niet zo'n held in de keuken. Dat weten mijn kinderen ook. Maar cakebakken, dat lukt me. Oliebollenbakken trouwens ook. En dat recept van die cake, die heb ik van mijn moeder. Het is ook niet zo moeilijk. 2 pakjes roomboter. En een pakje bastersuiker, een pak cakemeel, 10 eieren en een flesje citroenolie. En ik heb die cake ook heel regelmatig gebakken voor hier in de gemeente, toen we nog in het andere gebouw zaten. En wat we dan vaak deden, Annie zorgde altijd dat ingrediënten in huis waren. En dan op zaterdagavond ging ik cake bakken. En stel je eens voor, zo'n zaterdagavond. Ik ben bezig. Ik ben dat beslag aan het maken. En ik doe die 10 eieren in zo'n beslagkom om die te mixen. En dan blijkt er helaas dat er 1 ei is verrot. Zit ertussen. En hij stinkt geweldig. Ik weet niet of ik het wel eens een keer geroken heb, maar echt zo'n rot ei, dat is echt niet mals dat het ertussen zit. Maar het probleem is, dat glibberige ding zit tussen die andere 10. En ik kan hem er niet uithalen, dat lukt niet. We hebben helaas ook geen reserverekje met eieren. Van 10 eieren. We hebben al een paar eieren, maar geen 10 extra. En het is zaterdagavond, dus de winkels zijn gesloten. En ik moet een beslissing maken. Ik moet een besluit nemen. Ja, ik denk... Ja, er zijn 9 goede eieren. Is er maar 1 rot. De meeste zijn gewoon goed. Dus ja, ik maak die cake gewoon af. En met een beetje geluk hebben ze niks in de gaten in de christengemeente. En dan erbij, die suiker en die boter en ook die cakemeel, die is gewoon perfect. En 9 eieren ook. Er is maar 1 ei wat niet goed is. Dus valt eigenlijk wel mee. En ik bak die cake af. Nou, het ruikt niet best bij ons in de keuken. Alle deuren open. En moet de zaak luchten. En ik hoop eigenlijk dat morgenochtend, als we dan vertrekken naar de gemeente, dat die lucht van die rotte eieren een beetje die keken getrokken is. Ik denk als ik deze keken mee zou nemen naar de gemeente, dat ik hier niet veel vrienden zou maken. En voor iedereen zal duidelijk zijn dat één rot ei, beide keken gewoon compleet bedorven zijn. Ongeschikt om te eten. Ongeschikt voor het doel waar het voor gemaakt is. En weet je wat er nou gebeurt als je gaat vergelijken? Ja? Dan zeg je, deze cake die is toch veel beter als een cake met 4 rotte eieren. Toch? Of stel je voor, een cake met 9 rotte eieren. Nog erger. Ja? Dat is allemaal waar. Maar al die cakes, die zijn ongeschikt voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn. En dat doe je als je op God richt. Dan vergelijk je je niet met anderen. Want dan is die ene zonde zo verschrikkelijk dat de hele cake daarmee bedorven is. Ongeschikt voor het doel waarvoor het gemaakt is. En dat is ook wat die tollenaar hier doet. En die zegt, o God, wees mij de zonde genadig. Wat is het resultaat van deze twee gebeden? En Jezus zegt daarna, ik zeg u, deze man, die tollenaar, die ging rechtvaardig terug naar zijn huis. In tegenstelling tot die andere. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Die fariseer, die had geen vraag of een verzoek aan God. Hij stond alleen maar op te lepelen hoe goed hij was. Er was geen oprechte vraag of verzoek naar God toe. En hij kreeg dus niks en bleef in zijn verloren staat. Maar als je erover nadenkt ook, wat een gemiste kans. Hij was ook voorbereid naar de tempel gekomen om te bidden. Maar het was een compleet nutteloos gebed. Een gebed van iemand die zwaar besmet is met het zinvirus. En het zinvirus heeft echt ook tot blindheid geleid. En die farisee die was echt blind. Jezus die zegt op een andere plaats in Matthäus. Dan zegt hij, laat hem gaan. Want het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde een blinde geleidt, zullen ze beide in een kuil vinden. En het is verschrikkelijk als je niet verder komt dan het vergelijken met anderen. En je vertrouwen te stellen op de goede dingen die je denkt gedaan te hebben. En je gaat zo weer naar huis. Comfortabel. Niet gehinderd door enige onrust vanwege het afsluiten en het niet zien van je eigen toestand. Durf naar jezelf te kijken in het licht van Gods heiligheid. En durf te bidden. God, laat u mijn zonde zien. Laat u mijn toestand zien. Als je het lef hebt, bid je dat. En je kunt misschien al jaren ook hier naar de gemeente komen, naar Bijbelstudies gaan. En die fariseeën gingen ook iedere keer weer opnieuw naar de tempel om te bidden. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. Maar hoe weet je dat je aan de goede kant zit? Dat je niet blind bent? En dat gebed van die tollenaren, dat wordt verhoord. En hij wordt gerechtvaardigd zoals Jezus dat zegt. Hij wordt verlost van zijn zonde door Jezus. Hij vindt Jezus. En hij komt uit bij de genade van de Heer Jezus door zijn oprecht zondaars gebed. En die tollenaar, die stelde een vraag. En hij deed een geweldig verzoek. En hij zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Het was heel kort, maar wel oprecht. and to the point. En hij deed een belangrijk verzoek naar God toe. En God die kan hier iets mee. God die wil onze zonde verzoenen. Maar dat kan alleen als wij echt ook beleiden zondaars te zijn en hem vragen ons genadig te zijn. Zo is God. God is geweldig. Hij is heilig en rechtvaardig. Maar als wij onze zonde beleiden, dan zal God de schuld die wij hebben van ons afnemen en het leggen op zijn zoon, op Jezus. Is God niet geweldig? Door zijn zoon is het mogelijk. Hij zegt ook, er is onder de hemel geen andere naam gegeven dan de naam van Jezus, waardoor wij behouden kunnen worden. Maar je moet het wel vragen. Kijk, die fariseeën die beleed niks, die vroeg niks en die kreeg ook niks. Ben je ooit al eens duidelijk geweest naar God toe? Ben je ooit al eens zo duidelijk geweest als deze tollenaar naar God toe? En die tollenaar die was heel duidelijk en hij gebruikte maar 7 woorden. En het is zo belangrijk om eerlijk te zijn naar God. En ik wil eigenlijk heel graag even met jullie de stilte opzoeken en een uitnodiging doen. En de muzikanten kunnen alvast naar voren komen en misschien wat zacht spelen. En als je zo vanmorgen hier bent en je wilt het ook. Je wilt ook je zonde aan Jezus belijden, net als die tollenaar. Dan wil ik je vragen om straks ook je hand op te steken als je dat wilt. En als je dat doet, dan geef je daarmee te kennen, net als die tollenaar. En die zegt, o God, wees mij de zondaar. Genadig. Misschien is het goed om onze ogen te sluiten, dat je geen last hebt van de mensen om je heen. Het gaat tussen jou en tussen God. Wat heb je te verliezen? Helemaal niets, maar alles te winnen. Ik wil me niet vergelijken met anderen, maar me buigen en belijden, Jezus. En misschien ben jij nog een tweestrijd. Maar wees niet bang. Wees moedig. En als je zo je zonde wil belijden en God genade wil vragen, dan vraag ik je of je nu ook je hand op wilt steken. En dan zal ik straks voor je bidden. Oké. Ik heb jullie handen gezien. En als er mensen zijn die zich misschien herkennen in die fariseer, die al jaren naar de kerk gaat, maar nooit echt tot bekering is gekomen. Als dat zo is, dan ben je blind. En als je genezen wil worden van deze blindheid, en je durft te bidden, Heere God, ik weet niet wat ik allemaal nog niet zie, maar wilt u mijn ogen openen? Want ik wil Jezus zien. Ik wil hem echt vinden. En genees mij dan van elke vorm van blindheid. En ik wil stoppen met mezelf vergelijken met anderen. En als je dat wilt, steek dan je hand op. En misschien is het je laatste kans. Ik heb je hand gezien, ja. Zo. Zullen we zo bidden? O Heere God, we komen tot u en tot wie zouden we toch anders heen gaan dan naar u? En dan willen we u zo danken, Heere God, dat als iemand met een oprecht gebed bij u komt, dat het niet uitmaakt wat je gedaan hebt, maar dat u dan echt dat gebed verhoort en vergeeft. Heer, en je hebt de handen gezien en willen zo bidden of je zo met uw vergeving en genezing wilt komen, Heere God. Heer, en dat er een vreugde mag zijn om te weten een kind van God te zijn. Vader, ik wil u zo bidden dat u hier zo bijzonder doorheen werkt. Heer, en wat is het toch geweldig om te weten dat u God bent, de Allerhoogste. Dat u alles weet en ziet. Maar tegelijkertijd dat u een God bent die een oplossing voor de zonde heeft gevonden in uw Zoon. En dat u van harte ook wil vergeven. En dat u dat doet als wij eerlijk en oprecht onze zonde beleiden naar u toe. O Heere God, wij aanbidden u omdat u zo geweldig bent. Wij aanbidden u omdat er bij u genade en vergeving is. En wij prijzen uw grote naam. Jezus' naam. Amen.